Welkom bij de Hoofdpijn-podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. De Leidse Hoofdpijngroep doet, onder leiding van hoogleraar Gisela ter Wind, onderzoek naar migraine en andere vormen van hoofdpijn. In deze podcastserie schuif ik, Annemiek Lely, bij Gisela aan. Dit seizoen gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het migraineveld. Van behandelingen tot het omgaan met hoofdpijn. Het veld is continu in beweging. En met deze podcast houden we artsen, andere zorgverleners en ervaringsdeskundigen op de hoogte. We spreken met mensen die expert zijn op het gebied van hoofdpijn en gerelateerde ziekten. Dit zijn zowel zorgverleners als mensen die zelf hoofdpijn ervaren. Oftewel, allemaal mensen die hun hoofd over migraine breken. Zo nemen we jou mee in de medische wereld achter migraine en andere hoofdpijnen. Veel luisterplezier! In deze aflevering is de gast Jennifer Trauer-Wach. We hebben jou al een keer te gast gehad. Jij bent hoofdpijnverpleegkundige en werkt veel samen met Gisela. Gisela is er ook.
En met andere dokters.
En met andere dokters natuurlijk. Maar ja, eventjes ter introductie dat jij er ook bent, Gisela.
Ja, zeker.
We hebben, om erachter te komen wat een hoofdpijnverpleegkundige is, kunnen ze de andere aflevering luisteren. Maar even een recap van iets anders. Want we gaan het hebben vandaag over mensen met chronische migraine. Gisela, kun jij kort uitleggen, wat is chronische migraine ook alweer?
Ja, chronische migraine betekent niet dat je al heel lang migraine hebt. Maar chronische migraine betekent dat je hoogfrequente migraine hebt. En er is een bepaalde definitie voor. En dat is als je tenminste 8 migrainedagen hebt per maand. En tenminste 15 hoofdpijndagen. Dus een deel van die hoofdpijndagen kan ook migrainedag zijn. Als je dus 15 hoofdpijndagen hebt met 8 migrainedagen, dan noemen we dat chronische migraine.
Heftig. Komt het veel voor in Nederland?
Ja, er komt gemiddeld per jaar ontwikkelen 50.000 Nederlanders chronische migraine.
Zo, dat is echt niet niks.
Nee.
En als we dan gaan kijken, want wij hebben het in de vorige aflevering met jou ook over medicatie, over gebruikshoofdpijn gehad, Jennifer, klopt toch?
Ja, zeker.
Is dat ook iets wat veel voorkomt in combinatie met chronische migraine?
Ja, dat komt heel vaak voor. Dat kan Jennifer ook zo toelichten, want die ziet heel veel van de mensen bij ons op de polykliniek. Maar dat is ook denk ik goed om even de definitie van medicatie overgebruikshoofdpijn nog een keer te noemen. En we spreken van medicatie overgebruikshoofdpijn als je of 15 dagen per maand een pijnstiller of een ibuprofen of een paracetamol nodig hebt. Of als je 10 dagen per maand triptanen gebruikt, dus dat zijn die migraine-specifieke medicatie. En als je die combinatie hebt, dan is de grens ook 10 dagen per maand. Dus je kan je voorstellen als je veel hoofdpijn hebt, dat je heel snel aan die grens van 10 dagen per maand zit. En dan heb je dus wat wij noemen medicatie overgebruikshoofdpijn.
Precies, dat het weer helder is. Nou heb ik gehoord dat jullie bezig zijn met een resolution studie. Klopt dat?
Ja, die resolution studie is inmiddels afgerond.
Oh, zelfs al afgerond.
Ja, en ook gepubliceerd. En daarom kunnen we er vandaag over vertellen. En dat is een hele grote internationale studie. Dus het is niet alleen gedaan in Nederland, maar ook in Denemarken, Zuid-Europa, Amerika. Dus echt een gezamenlijk project, geïnitieerd door een bedrijf die een middel heeft, dat heet Eptinezumab. En de vraagstelling van die studie was eigenlijk, als je nou iemand bent met chronische migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn, is het dan nuttig om die mensen een behavioral advice te geven? Dus een gedragsadvies.
Ja.
Hoe moet je omgaan met die medicatie overgebruiken? Ja of nee? Daar komen we dan straks op terug. En als je dat dan geeft, dat advies, kan je dat dan nog ondersteunen met of een infuus met Eptinezumab of een placebo-infuus. Dus mensen werden gerandomiseerd. Dus per loting werd bepaald, krijg je het infuus met het, wat wij denken, werkzame middel. En het is een CGRP-remmer, net als andere monoclonale antilichamen waar we het veel over hebben. Maar je geeft het per infuus in het ziekenhuis. Of je kreeg dan infuus met het nepmiddel. En mensen wisten natuurlijk uiteraard dat ze in een van die twee groepen waren, maar niemand wist in welk groep je zat.
Precies, daar hebben we het vaker ook over gehad. Ja. Als het gaat over onderzoek, dat er altijd een testgroep moet zijn en die krijgt dan het placebo en aan de hand daarvan kan gekeken worden wat de resultaten zijn.
Ja. En het belangrijk van deze studie was, is dat in tegenstelling tot de andere middelen, dat de doelstelling van deze studie was ook om te kijken, als je mensen nou adviseert om te minderen, en wij zeggen altijd in Nederland, je moet er helemaal mee stoppen, dan komen we straks erop terug, dus dan moet je eigenlijk cold turkey stoppen. Dat is best wel een heftig advies. En we weten ook dat soms je migraine dan enorm kan opvlammen. Dus krijg je heel veel last. En daar mag je dan niks voor innemen. Helpt Eptinezumab infuus nou om die eerste 4 weken met name beter te doorkomen? Dus kom je makkelijker door die eerste periode heen? En ook na 3 maanden ben je dan beter af?
En?
Nou, en het antwoord is ja.
Yes.
Ja.
Dat is goed nieuws,
ja,
toch?
Zeker.
Ja. Ja. Vertel.
Ja, nou, het was natuurlijk een hele spannende studie. Want van oudsher in Nederland zijn wij eigenlijk best wel heel nuchter. En hebben we ooit bedacht van we stoppen cold turkey. Of nou ja, in ieder geval we stoppen met de pijnstillers. Er gaat een heel proces door die mensen heen. En wat het eigenlijk moeilijk maakt is dat die mensen natuurlijk al jaren migraine hebben. En je hebt niet jaren chronische migraine, sommigen wel. Maar dat wisselt, zeg maar. En soms gaan mensen dan toch meer medicatie gebruiken. Ze zijn moe van alle behandelplannen. Behandelplannen werken toch niet helemaal goed uit. Er gebeurt privé van alles en nog wat. Mensen zijn het ook soms zat om altijd maar voorzichtig te zijn en altijd maar alles af te zeggen. En die denken, nou ja, die triptane helpt en ik ga dat gewoon doen. En dan komen ze eigenlijk soort van wanhopig bij ons op de poli. Het gaat nu heel slecht. Nou, dan constateren wij chronische migraine, medicatie overgebruik. En dan gaan we zeggen waar ze heel bang voor zijn. U moet eigenlijk stoppen met alles en dan... Ja, vroeger moest je dan zeggen cold turkey. En ja, heb ik in het begin ook van mijn baan nagedacht van... Nou, is dit nou zo netjes? Ik kwam van een afdeling en er was altijd ingestampt. Mensen pijn hebben, pijnstilling, pijn hoeft niet. En dan kwam ik op de hoofdpijnpoli en er bleek dat mensen soms te veel gebruikten. En dan moest je dat zeggen. Dus dat ging... Dat was best wel heel lastig in het begin. Daar heb ik wel een modus in gevonden. En eigenlijk moet je gewoon kijken van... Hoe is iemand daartoe gekomen? Waarom doen ze dit? Omdat ze bang zijn of voor de pijn of voor de gevolgen of iedere keer moeten afzeggen of dit is hun enige hoop. En ja, nu hadden we ineens met zo'n infuus hadden we iets om te ondersteunen in dat proces. Dus mensen voelden zich ook veel gesteund erin. Die hadden het idee, ik doe iets en dan krijg ik iets erbij en ik ga ervoor werken. De andere kant was, als ze niet mee zouden doen met zo'n studie, dan moeten ze toch uiteindelijk cold turkey dat doen. En de hele wereld zegt nu natuurlijk ook steeds meer van... ja, is dit nou zo netjes? En nu we dit nieuwe middel hebben... ja, het is gewoon hartstikke fijn om te zien... dat weer mensen ook nieuwe dingen kunnen bieden.
Ja.
Het is niet ter vervanging van, want ze moeten nog steeds detoxen. Het is niet dat je helemaal niks hoeft te doen. Je moet gewoon echt een stuk of helemaal minderen met pijnstillers... wat ze in de rest van de wereld bij de studie niet hebben gedaan... en wat wij dan wel doen, of een klein beetje. Dat is een beetje waar je naar kan kijken, zeg maar, van wat is verstandig.
Maar dat maakt het iets draaglijker, lijkt me.
Nee, want misschien nog even om aan te vullen. Ja. In deze studie hebben heel veel verschillende landen meegedaan. En wat heel interessant is, wij hebben in Nederland in onze richtlijn staan... heb je medicatie overgebruiks hoofdpijn... dan moet je afkicken van die medicatie. En dat doe je. En eigenlijk hebben eerder studies wel laten zien... dan dat acuut stoppen en niet afbouwen eigenlijk het meest effectief is. Anders verleng je eigenlijk alleen maar de ellende.
Mm-hmm.
In andere landen geven ze soms die adviezen niet. En dan starten ze gewoon die middelen en zeggen ze alleen... ja, overgebruik is niet goed. En in de subanalyses, die moeten nog gepubliceerd worden... maar zijn wel gepresenteerd op congressen... blijkt wel dat de Nederlandse aanpak, als je die vergelijkt met die andere landen... ook in deze studie het beste resultaat geeft. Dus dat bevestigt eigenlijk nog wel steeds onze gedachtegang... dat het beter is om, als je die beslissing neemt... om medicatie overgebruik hoofdpijn aan te pakken... dat eigenlijk de weg van de minste weerstand dan toch is... om het abrupt te staken in plaats van dat je het geleidelijk af gaat bouwen... of een infuus geeft en dan maar afwacht of mensen minder gaan gebruiken. Dus deze studie is super interessant, omdat aan de ene kant toont... je kan mensen ondersteunen in dat proces van het afkicken. Maar in de subanalyses die per land gedaan is... en we hebben in Nederland een grote groep mensen ook ingebracht in deze studie... blijkt nog steeds dat eigenlijk de Nederlandse groep het beste doet... vergeleken met andere landen. En wat ook heel interessant was, de Amerikanen... het lukt überhaupt niet om mensen te includeren voor deze studie. Dus de Amerikanen begonnen er niet eens aan.
En waar ligt dat dan aan?
Dat heeft dus heel veel met cultuur te maken. Dus het heeft heel veel te maken met de culturele inslag... die mensen soms hebben in hoe ga je om met hoofdpijn. Dat is één ding. En het andere is heel erg economisch. Dus ik denk dat wij gelukkig in een land leven... waarbij zorg voor iedereen toegankelijk is. Ook deze zorg. Mm-hmm. Dat is in Amerika anders. Dus daar moet je heel vaak betalen om naar een goede neuroloog te gaan... met hoofdpijnexpertise. En dat kunnen dus ook vaak alleen maar mensen betalen... die in een bepaalde hoge economische klasse zitten. En die zeggen dan ook tegen een neuroloog... ja, ik kan dit mij niet permitteren. Ik wil wel een medicijn, maar ik ga niet die gedragsveranderingen doen. Dus dan krijg je ook het economische belang... Wij hebben gelukkig in Nederland de mogelijkheid dat als je uitvalt... dat je dan tijdelijk ook wel sociaal bent ingedekt. Dus ik denk dat wij in de, ik ben heel blij en ik denk dat Jennifer ook heel blij is dat wij gezondheidszorg doen in een land waarbij de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is en waarbij ook een sociaal vangnet is als mensen tijdelijk even uitvallen.
Ja, dat is tweeledig als je dat zo zegt.
Ja,
zeker.
En daardoor kunnen we ook wel veel makkelijker dat advies geven om te zeggen stop met de medicijnen. En dat kunnen Amerikanen vaak niet, omdat als mensen dan uitvallen op hun werk, dan verliezen ze gewoon hun baan.
Ja.
Dus dit hele sociaal-economisch aspect zit ook in deze trial. Dat is wel heel fascinerend.
En het, de infuus die je krijgt. Ik neem aan dat dat iets is wat jij aansluit. Of kan het ook thuis?
Nee, het kan niet thuis.
Nee, het kan niet thuis. Nee.
Helder.
Nee. We doen dat in het ziekenhuis. En vanwege ziekenhuisregels doe ik dat niet op de poli, zeg maar. We doen dat op de dagbehandeling. Daar nemen we de patiënten op. Of tenminste op, ze blijven daar 2 uur. En ik zorg altijd wel dat ik ook langsloop. Dus dat is iets wat eigenlijk gewoon via de algemene route in het ziekenhuis bewandeld wordt. En dat zal in ieder ziekenhuis waarschijnlijk anders zijn.
Je hoeft niet met een dagbehandeling. Hè? Dus het is ook officieel geen dagbehandeling. Want het infuus loopt binnen een half uur binnen. Dus je zou het ook als een soort, dat heet dan in het Amerikaans ook infusion therapy. En in Amerika heb je ook hoofdpijncentra waar ze gewoon van die tandartsstoelen hebben. En dan komen die mensen even voor een half uurtje infusion therapy.
Ja.
Wij zijn dat in Nederland nog niet zo goed gewend. Dus de meeste polyklinieken zijn nog niet toegepast om het polyklinisch te doen. Maar het kan ook polyklinisch. Wij vinden ons ziekenhuis handiger, want dan is de ontvangst ook veel beter. En de zorg eventjes om die patiënt veel beter als we dat op de dagbehandelingsafdeling doen. Maar het is feitelijk geen dagbehandeling.
En stel nou, hè, je loopt hier tegenaan. Je hebt een medicatie over gebruikshoofdpijn. Je loopt al bij een afdeling neurologie ergens in Nederland. Kan je dit dan aangeven dat je hier behoefte aan hebt?
In principe kan iedereen dit geven. Elke neuroloog kan het doen. Maar het is wat ingewikkelder dan die andere CGRP-blokkerende middelen. Want die geef je, die kan je zelf geven thuis, 1 keer per maand. Dit is een infuus, dus dat kan je niet zelf toedienen. En het is ook altijd belangrijk dat de eerste keer in het ziekenhuis plaatsvindt, omdat er theoretisch ook een allergische reactie kan ontstaan.
Oh ja,
dus je wil het graag in het ziekenhuis de eerste keer of de eerste 2 keer zeker doen. Die injectie die je thuis kan zetten, die zit in een ander vergoedingssysteem dan als je het infuus in het ziekenhuis hebt. Dus wat wij als ziekenhuis geregeld hebben is dat wij met de zorgverzekeraars die waarbij ons ziekenhuis contracten heeft, daar moet je afspraken mee maken. En die zeggen dan, wij zijn akkoord dat het ziekenhuis voorschrijft en we vergoeden dan ook het medicijn. En we vergoeden ook de zorg eromheen. Het is dus geen dagbehandelingszorg, maar de zorg eromheen. Elk ziekenhuis moet dus zelf met de zorgverzekeraar die afspraken maken. En je moet het ook organiseren. Dus je moet wel, of op de poli of ergens anders, moet je die infusie regelen. Nou, niet elk ziekenhuis heeft dat al voor elkaar. En sommige ziekenhuizen vinden dat ingewikkeld. En dus is er ook wel een hele praktische vraag van sommige mensen. Van oké, moet dat per se dit infuus zijn? Of kan het ook een ander CGRP-remmend middel zijn wat ik gewoon meegeef aan mensen thuis? En dat vind ik een hele goede vraag. En het antwoord erop is eigenlijk best wel ingewikkeld. Voor die andere middelen is niet aangetoond dat ze ook binnen een maand zo'n goed effect hebben als van dit middel. Dus ja, het is niet aangetoond. En ook de manier waarop deze trial gedaan is, namelijk, je krijgt ook gedragsadvies. Namelijk, hoe ga je om met medicijnen? Zit ook helemaal niet in die andere trials. Dus feitelijk is het, als je heel strak kijkt naar wat is het bewijs, wetenschappelijk bewijs, is het nu alleen aangetoond voor eptinezumab. Als je aan mij vraagt, wat is de logica erachter, zou die andere middelen het ook kunnen hebben? Ja, misschien wel. Maar dan nodig ik graag ook de farmaceut uit om dezelfde type studies te doen als wat er nu voor eptinezumab is gedaan.
Laatste vraag, die is voor jou, Jennifer. Wat voor gedragsadvies kunnen mensen verwachten?
Ja, er is niet één advies, zeg maar. Ik wil altijd graag weten, waarvoor ben je tot dit gekomen? Hoe is het ontstaan, die medicatie overgebruik? Want dat is voor iedereen anders. Mensen hebben andere prioriteiten, andere gedachten daarover. Dus ik wil op dezelfde level als een patiënt kunnen praten. Dus ik vind shared decision, dat is een groot woord en dat dekt heel veel, zeg maar. Maar ik wil altijd weten, hoe komt dit? Wat had je van ons verwacht? Wat verwacht je van dit middel? Want ik wil wel dat mensen weten waar ze aan gaan beginnen. Het is een medicijn alleen is niet je oplossing. Dus je moet ook zorgen dat je niet weer in de valkuil medicatie overgebruik trapt daarna, zeg maar. Want die mensen die dit hebben, die hebben niet zomaar 1 keer per jaar migraine. Die hebben natuurlijk heel vaak migraine.
Ja.
Dat ga je met 1 infuus niet zomaar oplossen. Je hoopt de medicatie overgebruik eruit te halen. Dat mensen weer op een normalere, zeg maar, ritme van hun migraine zitten van misschien ooit geleden. Daarna moet je nadenken over een behandelplan. Dus je moet zorgen dat mensen dan weer goed ingedekt zijn. Dit is niet voor 3 jaar goed, zeg maar. dit medicijn dat werkt 3 maanden, denken we. Zoiets uit de studies, zeg maar. Dus dat zou een infuus zou je eens in de 3 maanden als onderhoudsmedicijn kunnen geven. Wat we nu doen is natuurlijk nadenken over wat doen we na dat infuus? Wat geef je dan? Dan moet je zorgen dat mensen goed ingedekt zijn met een profylaxe. Je moet ze advies geven. Hoe vaak kan je medicatie innemen? En ja, ik wil ook altijd kijken van waarom ben je zo bang voor een aanval? En wat doe je met je aanvalsmedicatie? Wanneer neem je het in? Dus we gaan helemaal fine-tunen op die patiënt om te kijken van, nou ja, ja, het is niet waar is het fout gegaan, maar waar is het scheef gegaan? En soms doet een lijf dat. Hebben mensen helemaal niet veel verkeerd gedaan, maar is dat ritme gewoon zelf heel hoog? Moet je kijken van hoe zit dat dan met je pijnstilling? Wanneer neem je dat in? Is er veel recurrence dat een aanval terugkomt? Hebben we het in andere afleveringen over gehad? Dus je moet wel het totaalplaatje kijken. En precies, het is niet één gesprekje van 10 minuten en klaar. Ik probeer die mensen wel ook educatie te geven over hoe dat precies in elkaar zit, de migraine. En ze vooral te stimuleren om ook zelf leergierig te blijven. Want ik ben wel eens geschrokken met wat weten mensen wel of niet. Sommige mensen weten ontzettend veel.
Ja.
En sommige mensen denk ik, oh wat vervelend dat je dit allemaal niet geweten hebt. Want deze ziekte, je kan er zoveel meer mee.
We hopen echt met deze podcast ook daaraan bij te dragen. Ja, ja. Kort gezegd.
Als want misschien nog even voordat we het helemaal afsluiten. Sorry dat ik je onderbreek. Maar de inspiratie voor deze studie was eigenlijk een studie die wij eerder hebben gedaan in het NMC, waarbij we mensen wel of geen botox gaven tijdens het afkikproces. En toen bleek eigenlijk dat botox daar geen additioneel effect had.
Hebben we het ook over gehad?
Ja, ja. In tegenstelling tot nu dus deze CGRP-remmers. Dus dat is ook heel fascinerend. En in die studie hadden we een verstopte studie waarbij de ene helft van de mensen maximale support kreeg bij de hoofdpijnverpleegkundige. En dat was dan Jennifer. En de andere minimale support. En dus de minimale support was even heel kort kennis maken met Jennifer, maar weinig uitleg en nou succes. En de andere was juist waarbij de hoofdpijnverpleegkundige de tijd nam om te hebben over het gedrag en de valkuil van het opnieuw in medicatie of gebruik vallen. En we zagen ook later dat dat een effect had. Dus het gedragsadvies heeft een effect op hoe iemand later omgaat met zijn migraine. En je ziet dat dat ook, als je dat niet herhaalt, verdwijnt dat effect. Dus daarom is denk ik een hoofdpijnverpleegkundige of een dokter die er echt de tijd voor neemt om uit te leggen hoe het gedrag moet veranderen, is super belangrijk.
Ja, jullie pleiten überhaupt nooit voor een quick fix. En dat is ook wat heel duidelijk hier naar voren komt. Maar het is wel een manier om goede zorg te verlenen aan de patiënten en een hele fijne manier die er nu bij komt om er naar te kijken.
Ja.
Dank jullie wel voor het toelichten en hopelijk worden er echt hierdoor weer wat meer mensen geholpen. Dat hopen we. En dan gaan we nu door naar de luisteraarsvraag. Voor de luisteraarsvraag is Annemijn Oosterlee aangeschoven. En wij hebben van Gisela hele interessante input gekregen. Zij sprak namelijk iemand en die zei, op het moment dat hij een kater heeft, dan gaat hij hyperventileren, want dat zou helpen tegen de kater. Oftewel, hij probeert een methode te vinden hoe hij die kater kan aanpakken. En hij zei op een gegeven moment, werkt dat ook niet misschien tegen migraine? En dan met name zuurstoftherapie. Nou, Annemijn, wat zou jij hierover kunnen zeggen? Werkt dit?
Ja, allereerst vind ik het een hele interessante vraag. Ik denk dat het leuk is om even over na te denken. Waar ik wil beginnen is wat we al weten over zuurstoftherapie. En dat is namelijk dat het effectief is bij een andere vorm van hoofdpijn dan migraine, namelijk bij clusterhoofdpijn.
Oh, echt?
Daar weten we dat het goed kan werken. Maar we weten ook dat er wel 15 tot 20 liter zuurstof nodig is. En dat bereik je niet alleen met hyperventileren.
Oh, kijk, dat is goed
dus
om te weten.
Dus dat is echt zuurstoftherapie voor nodig. Niet gewoon alleen hyperventileren. Maar wat ik me wel zou kunnen bedenken is dat door te gaan hyperventileren je lichaam in een soort kunstmatige stressrespons plaatst, waardoor je in een fight-or-flight-modus terechtkomt, die de hoofdpijn dan misschien even naar de achtergrond kan drukken. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat hyperventileren kortdurend zou kunnen helpen. Maar daar moet ik dan wel weer bij zeggen dat dat voor migraine niet zinvol zou zijn, want we weten dat een aanval minimaal 4 tot 72 uur duurt. En je kan niet zo lang die stressrespons kunstmatig hoog houden.
Nee.
En zuurstoftherapie is ook niet bewezen effectief voor migraine.
Dus het is eigenlijk heel duidelijk, don't try this at home. Maar het is wel een interessante gedachte.
Zeker.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Wil je meer weten over het onderzoek naar migraine? Ga dan vooral naar de website hoofdpijnonderzoek.nl. Je kan daar via de webshop het boek Koppijn van Gisela ter Wind bestellen, maar dat kan natuurlijk ook via de boekhandel. Kijk ook gratis naar het YouTube-filmpje van Gisela van de Universiteit van Nederland. Hoe ontstaat migraine? Heb jij een vraag voor de Leidse hoofdpijngroep? Stuur gerust een mail naar hoofdpijnonderzoek@lumc.nl. Wie weet wordt je vraag beantwoord in onze luisteraarsvragenrubriek. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de Leidse hoofdpijngroep. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd op popuppodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Lundbeck, Organon, Epfi en Teva.